Even kijken. Ja, hij doet het. Wil iedereen gaan zitten, alstublieft? Dames en heren, van harte welkom op deze beeldvormende vergadering Nota Verbonden Partijen en Zienswijze Jaarstukken Begrotingen GR'en. Wat staat voor gemeenschappelijke regelingen. Een presentatie vanavond waar het hele verhaal in wordt gepresenteerd, zoals het dan mooi genoemd kan worden. Als ik even kijk naar mijn speakbrief, staat hier een verzoek in om om 9 uur even kort te stoppen. Want dan moet de apparatuur even heringesteld worden. Dus ik ga zo meteen vragen aan de mensen aan mijn rechterzijde of dat ergens rond 9 uur zou kunnen. Dat is wel heel prettig. Korte uitleg, want agenda punt 1 hebben we dan gehad over agenda punt 2. Ieder jaar worden de gemeenteraden gevraagd zienswijzen in te dienen op concept, jaarstukken en begrotingen van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Het college heeft een concept zienswijze voorbereid en de raad behandelt deze op 14 juni in een oordeelsvormende en op 5 juni in een besluitvormende vergadering. Ter voorbereiding op deze bespreking worden de zienswijzen in deze beeldvormende vergadering uitgelegd. Dus u krijgt een uitleg van het college waarom de zienswijzen zijn opgeschreven zoals ze zijn opgeschreven. Daarnaast hebben we ook de daaraan bijna vastzittende nota verbonden partijen. Die heeft een actualisatie. En ook deze nota wordt vanavond toegelicht, oftewel de nieuwe nota. We krijgen een aftrap van de portefeuillehouder, de heer Paas. En daarna gaat de heer Swinkels, strategisch beleidsadviseur, meenemen in beide onderwerpen. De presentaties kunt u ook vinden op raad.sliedrecht. En dat is voor iedereen gelegenheid tot het stellen van vragen. Dan hoop ik altijd dat op mijn speakbrief staat of dat tijdens of na de presentatie is. Tijdens de presentatie, dank u wel. Dan is dat keurig geregeld. Dan mag ik nu de heer Paas vragen om de aftrap te verzorgen. En daar heeft hij 5 minuten voor, staat hier. Gaat uw gang.
Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Daar heb ik meer dan genoeg aan. Allemaal welkom ook. Fijn dat jullie er zijn. We hebben een goed gebruik om de zienswijze van de verbonden partijen, wat een zienswijze is van u als raad, om die eerst beeldvormend of voorheen in een fractiespecialistenoverleg in ieder geval toe te lichten. Daarna kunt u met elkaar in debat gaan over wat u precies in de brief wil hebben staan. Maar voordat we daar naartoe gaan, leek het in ieder geval Sjoerd goed. En ik denk dat hij daar helemaal gelijk aan heeft. Om u als nieuwe raad ook mee te nemen in het proces. Van wat zijn nou precies die verbonden partijen? Waar hebben we het over? Om vervolgens dan ook te gaan naar de zienswijzen die opgesteld zijn. En een van de dingen die ook besproken zal worden is de herziening van de nota verbonden partijen. Dat is de nota waarin we als raad, waarin u als raad meegeeft hoe we met verbonden partijen omgaan. En een nieuw ding erin. En wat ik zelf ook wel mooi vind, is met name een sturingsmechanisme. Dat we ook met elkaar in gesprek kunnen gaan. Nu als start. Maar dan ook jaarlijks op basis van de risico's, op basis van de omstandigheden, op welke verbonden partijen we nou het meeste willen sturen in het jaar wat voor ons ligt. Nou, hoe dat er verder uitziet, dat zal de heer Swinkels, Sjoerd, toelichten. En dat kan u veel beter dan. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Paas. Ja, we blijven heer Swinkels noemen natuurlijk. Ik was nog even vergeten iedereen thuis welkom te heten, dus dat gaan we op deze manier nog even doen. Voor de mensen die meekijken en meeluisteren. En dan geef ik het woord aan de heer Swinkels. Die had 1 uur en 3 kwartier, maar het wordt dus nu eerst 1 uur. Want dan is het 9 uur en dan moeten we de batterijen vervangen. En daarna gaan we weer verder. De heer Swinkels, het woord is aan u.
Dank u wel. Daar komt mijn klikkertje aan, denk ik.
De klikkertjes.
Het klikkertje. Die doet het mooi. Nou, de introductie is net al geweest. Inderdaad, even een... ook een deels een nieuwe raad. Ik weet niet hoe lang je inderdaad van nieuwe raad mag spreken, maar in ieder geval nog niet. Al in die deze cyclus van zienswijze, verbonden partijen, et cetera, mee heeft gemaakt. Dus ik ga beginnen met wat algemene context over verbonden partijen. Dan volgt de combinatie naar de nota verbonden partijen die een geactualiseerde versie en dan daarna de begrotingen, jaarrekeningen zoals jullie van ons gewend zijn de afgelopen jaren. Ik geloof dat de stukken inmiddels beschikbaar zijn en ik snap ook dat niet iedereen dat al helemaal, ja misschien Mark, al helemaal heeft doorgeplozen. Dus ik hoop dat dit verhaal vandaag helpt om dat ook de komende weken te doen in de richting van de orders vormen en besluit van de vergadering. Dus zo gaat het ongeveer zijn. Net werd al gezegd, vragen, opmerkingen kunnen gewoon tijdens de presentatie, dat ook wat interactief kan zijn. En nou weet ik best veel van verbonden partijen, van de een wat meer dan de ander, maar gelukkig heb ik ook heel veel collega's die daar zeer actief in zijn en er nog veel meer van af weten dan ik op de details. Mochten er dus ook vragen zijn die ik nog niet kan beantwoorden of mijn assistenten aan deze kant, dan komt dat ook nog wel technisch daarna aan de orde. Dus dat even als kleine winstwaarschuwing, mocht dat gebeuren.
En de assistenten is het college, begrijp ik?
Ja,
ja, oké. Okay. Dank u.
De verbonden partij ga ik even op waarom we samenwerken, hoe dat kan en wat we in Sliedrecht aan verbonden partij hebben. Dat is even de hoofdmoot. Waarom? Sommige zijn gewoon wettelijk verplicht. Dus het Rijk heeft bijvoorbeeld bij de veiligheidsregio, de omgevingsdienst, is gewoon bepaald dat gaat via gemeenschappelijke regeling. Daar breng je bepaalde taken onder. Een omgevingsdienst, bijvoorbeeld de milieutaken. Kun je zelf dan nog wel kiezen of je daar nog meer onder doet, maar die milieutaken is verplicht. Dus daar hebben we eigenlijk geen keus. We kunnen ook zelf kiezen natuurlijk dat we het ook doen, hè, de GR Sociaal bijvoorbeeld. Omdat we bepaalde belangen hebben die we met elkaar willen bewerkstelligen, die om samenwerking vragen. Nou, die voorbeelden komen we dadelijk ook nog wel tegen. En soms gaat het ook gewoon om een uitvoeringsdienst. Kan het werk qua schaalniveau gewoon efficiënter en robuuster en meer mensen, kleine gemeenten, is dat soms ook moeilijker. Kan die op die manier anders uitvoeren en we hopen dan dat dat efficiënter en effectiever gaat. Of bepaalde specialistische kennis, dat zit hem ook heel erg destijds bij de RUD zoals dat ooit was, met allerlei chemische fabrieken waar we nu met Chemoer bijvoorbeeld mee te maken hebben, waar omgevingsvergunningen ook bij een DCMR zitten, omdat dat dan zo specialistisch is dat het bijna niet te organiseren is. Dus dat zijn een beetje de redenen waarom die dingen ontstaan. En ik heb het driehoekje van Moore er even bij gezet, hè, bij samenwerking. Het gaat dus vaak om publieke waarden. De belang wat je hebt, de ambitie die je hebt, hoe je dat organiseert, maar ook de legitimiteit, de democratische legitimiteit, die drie moeten als het ware in balans zijn. En in het verhaal wat ik dadelijk ga houden, zul je ook zien dat dat zeker bij samenwerking en gemeenschappelijke regelingen niet altijd even eenvoudig is. Je zet iets op afstand, als raad heb je niet alle zeggenschap meer, je bent soms eigenaar en klant, nou, dat kan wel eens. Of je hebt als diverse gemeenten toch net wat andere insteek. Nou, dat zijn dingen die dat lastiger maken en waardoor die driehoek uit balans kan raken en er discussie ontstaat. Dus het is altijd goed om daar op te blijven letten van hoe kun je dat nou blijven organiseren. Dat komt zo meteen wel een beetje verder aan terug. Hoe werken we samen? Niet alleen via gemeenschappelijke regelingen of verbonden partijen, maar we hebben heel veel samenwerkingen op informeel met een convenant. Je kunt een bepaalde netwerkconstructie hebben, kan in allerlei private en publiekrechtelijke vormen. Gemoer is een ander voorbeeld waarbij je met Molenlanden en Papendrecht en Dordrecht een akkoord hebt, een overeenkomst van hoe je samenwerkt, waar je afspraken over maakt. Dat is geen GR, dat is geen verbonden partij, maar gewoon een overheidssamenwerking. En je spreekt eigenlijk van verbonden partijen. Het een en ander is ook eens geregeld in de wet gemeenschappelijke regelingen. Komen we daar bij de nota nog wel verder op terug. Verbonden partijen spraken van bestuurlijk en financieel belang. Dus je zit en in het bestuur ervan, of ben je vertegenwoordigd, en je betaalt aan die club of er is, je hebt aandelen. Dat is het geval van een deelneming, Stedin, Oase, dat soort partijen. Zijn wij in het bestuur via de aandeelhoudersvereniging en ontvangen wij dividend of nou, dat soort. Het is dus altijd bestuurlijk en financieel belang. Dan is het de verbonden partij. Is het maar één van die dingen, dan is het iets anders. Een partner, een subsidierelatie, nou, noem maar op. Dus dat is wel goed om te beseffen. daar heb ik nog een paar voorbeelden over. Hoe je dan samenwerkt. Nou, het principe is wel, de inhoud stuurt de vorm. Hè. Dus denk vanuit de inhoud hoe je het wil organiseren. En de governance kan nooit een doel op zich zijn. En wat je overdraagt, hè, dat hou je mandaat en je delegaat. Misschien wel goed om dat nog even uit te leggen. Bij mandaat voert de gemeenschappelijke regeling iets namens jou uit. Maar je bent zelf bij je bevoegd gezag. Dus jij bent daarvoor verantwoordelijk. En bij delegatie dan hevel je ook de besluitvorming en naar bevoegd gezag over. Het grote verschil bijvoorbeeld van de GR Drechtsteden met de Drechtraad was dat je daar heel veel zaken had gedelegeerd. Dus de Drechtraad nam ook de besluiten namens deze raad. En met die nieuwe GR Sociaal is dat veel meer in mandaat en ligt het bevoegd gezag, is de lokale raad die besluiten neemt. Maar heeft die GR wel allerlei mandaat om uitvoering te geven aan de uitkering, verstrekken, die beschikkingen, nou, dat soort dingen. Dat is wel een belangrijk verschil. En de samenwerkingen, we hebben een plusje. Nou, je hoopt natuurlijk dat publieke meerwaarde oplevert. En dat is wat je wil bereiken, samenwerking. Kan efficiënter, maar gewoon werken aan een gezamenlijk doel. Maar de andere kant zit natuurlijk dat je samenwerking, en dat geldt niet alleen bij GR, maar eigenlijk in iedere vorm is ook, je levert een klein beetje autonomie en soms wat meer autonomie in. Je wordt afhankelijk van je samenwerkingspartner, je bent gezamenlijk, sta je daarvoor. Dus je hebt minder directe sturing. En heel specifiek, wij zijn en eigenaar, dus op het geld, maar we zijn ook klant, want wij geven opdrachten aan een gemeenschappelijke regeling om dingen voor ons uit te voeren. En dat is niet altijd hetzelfde belang. Dus dat is ook een onderscheid waarbij je bij eigenaar dus vooral op de centen zit, hè, van de begroting, van de jaarrekening. Terwijl je als klant ook gewoon kwaliteit geleverd wil krijgen voor een juiste prijs. En natuurlijk, hè, als je met z'n allen samenwerkt, zit je wel op één lijn, heb je inderdaad nog steeds dat gezamenlijke doel voor ogen. Ik heb ooit een presentatie gehad, ik geloof dat het was een Belgische professor, en die zei eigenlijk een samenwerking moet je doen op dat belang. En eigenlijk zie je dat gemeenschappelijke regeling heet altijd GR Drechtsteden, er wordt altijd geografische naam aangegeven. En daardoor verdwijnt op een gegeven moment volgens hem wat het ook alweer de bedoeling was van die samenwerking een beetje uit beeld. Dus hij zei eigenlijk, ja, je zou bijvoorbeeld de GR Sociaal, zou je de GR voor goede ondersteuning aan onze inwoners via WMO, et cetera. Maar goed, en dan krijg je zo'n naam werkt natuurlijk niet. Maar het principe daarvan was wel dat je altijd dat gezamenlijke doel, dat moet voor ogen blijven staan. En dat kan wel eens in de tijd wat gaan verschuiven. Dit kaartje hebben we vorig jaar een paar keer gebruikt, hè, bij de transitie. Dit was allemaal GR Drechtsteden, allemaal een verbonden partij. En nu is het ruimtelijk economisch domein en de meervoudig lokale samenwerking is dus geen bestuurlijke, er zit geen entiteit waar wij bestuurlijk in zitten. We dragen wel financieel bij, dus het is geen verbonden partij meer. Het is eigenlijk meer een strategische samenwerking, zeg maar. En ook die bedrijfsvoering van de servicegemeente is geen verbonden partij meer, want wij zijn geen onderdeel van het bestuur van gemeente Dordrecht. We betalen wel geld voordat zij zaken voor ons uitvoeren. Dus je hebt dan meer een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie in dat geheel. En de GR Sociaal, ja, dat is dus wel een verbonden partij. AB zit onze wethouder in. En je draagt daaraan bij via de bijdrageverordening en afspraken die daarover zijn gemaakt. Dus even als voorbeeld. Wel een leuk plaatje over samenwerkingen in den landen. Dus dat de afgelopen periode is dat explosief stijgende. Vooral in Zuid-Limburg, als ik dit zo mag geloven. Dus dat is dus heel veel aan de orde. En ook steeds meer, en niet alleen tussen gemeenten onderling, maar tussen gemeente, provincie, gemeente en maatschappelijke organisaties, gemeenten en commerciële organisaties, ondernemers, corporaties, dat soort zaken. En eigenlijk zorgt dat allemaal voor wat we het in het begin hadden, legitimiteit, democratische legitimiteit. Waar ligt nou bevoegd gezag? Wie bepaalt nou wat we doen? Dat wordt allemaal diffuser daarin. En grip op verbonden partijen, grip op onze partners. Veel Kijk, hier zijn we er volgens mij al jaren mee bezig, hoe je dat nou organiseert. Dat is dan eigenlijk een complex vraagstuk wat daaruit komt. En wat straks ook bij de nota verbonden partij nog wel even aan de orde komt, omdat dat ook een van de zaken is waar ze vanuit Den Haag mee bezig zijn gegaan. Dus het is even om een beeld te geven dat we niet de enige zijn. En Drechtsteden valt het relatief nog mee volgens dit kaartje ten opzichte van andere gemeenten. Maar rol van de raad. Sturing en toetsing, dat is in die zin niet anders bij een verbonden partij dan je eigen dat lokaal. Dat gaat ook veelal via je eigen PNC-documenten waar een paragraaf in zit waar de financiële gevolgen in meegenomen worden. Je kunt ook via die verbonden partijen, je kunt kaders meegeven of een opdracht meegeven aan de vertegenwoordiger van het college die daar in het bestuur zit. En je hebt her en der heb je wat instrumenten zoals de zienswijze die straks komen. De stukken die ze hier aangeven, je die beoordeelt. En in sommige gevallen ook als je beleid, zoals dadelijk bij de GER Sociaal steeds gaat gebeuren, dat je lokaal het beleid zelf vaststelt. En dan heb je nog wat grotere rol. Bij private partijen is dat alweer moeilijker, hè, want je hebt niet per se iets te zeggen over hoe die het doen. Hè, dus dat is ook hoe hou je checks en balances, hè, hoe controleer en stuur je wel, maar krijgen ze ook de ruimte om het zo maar te zeggen in de samenwerking. Dus dat is een zoeken naar een evenwicht en je kunt ook heel informeel, dus het gaat gewoon om vertrouwen en heb je hetzelfde doel. Dat kaartje geeft ook een beetje aan dat we met z'n allen zitten te kijken naar degene achter het stuur, maar wij hebben het stuur dus niet in handen en dat is toch lastiger werken in die zin. En je moet er toch samen uitkomen waar je naartoe wil en hoe je daar naartoe gaat. Daar zitten de spanningen. De governance. Kijk, uiteindelijk moet je altijd kijken van hoe je die publieke waarde bovenaan zet. En hoe die legitimiteit zich daartoe verhoudt. Dus vanuit de inhoud je die rol ook oppakken als raad. En je zult ook zien hoe strategischer of hoe belangrijker de opgave, hoe meer je aandacht ervoor wil hebben, hoe groter de gevolgen. Je kunt dus ook partijen uitnodigen natuurlijk. Kom maar eens vertellen wat je aan het doen bent. Of wij gaan op werkbezoek. Dat soort zaken. Meer focus daarop leggen. Komt eigenlijk ook nog wel bij de nota terug. En ergens moet je als raad zit ook een balans zien te vinden tussen je controlerende taak en zomaar blind vertrouwen wat er op je afkomt. Hè. De zienswijze zien jullie straks, de aljaarstukke begrotingen. Ik heb niet geteld hoeveel pagina's het zijn, maar als je dat even in 2 weken allemaal moet doorgronden. Dat is niet te doen, zeg maar, in de hoeveelheid aan informatie waar je dan die je voor je krijgt. Dus hoe ga je dan goed kijken wat je wel en wat je niet doet en hoe pak je die sturende rol, zeg maar, op? Nou, daar proberen we vandaag natuurlijk een beetje mee te helpen. Dit zijn de verbonden partijen die op dit moment een aantal gemeenschappelijke regelingen en een aantal deelnemingen. Ik hoef er denk ik niet heel veel over te zeggen inhoudelijk op dit moment. Komt straks ook nog wel aan de orde, zeker de gemeenschappelijke regelingen. Misschien nog wel goed om dit even te zeggen, dat regionaal gezien, in relatie tot de zienswijze, zijn er 2 afspraken over de financieel gezien. Hè, dus dat als een begrotingswijziging plaatsvindt bij een GR, dus we willen meer geld voor iets, dan zal dat via een zienswijzeprocedure moeten met een onderbouwing. En wij houden weerstandscapaciteit bij de gemeente aan. Hè. Dus als er een positief resultaat is, gaat dat in principe terug naar de gemeente. Ze mogen een bepaalde laag level van weerstandsvermogen kunnen ze aanhouden. En mochten ze een plan hebben waar ze geld voor nodig hebben, dan kunnen ze het via het eerste punt, zeg maar, komen vragen. Dat betekent natuurlijk ook dat ze een relatief laag weerstandsvermogen hebben en dus ook eerder een voorstel doen of kunnen doen, of zouden moeten doen, om een plan te, als ze daar geld voor willen. En dat is natuurlijk ook een beetje het idee om daar wel wat zicht en grip op te houden. Ik zal straks ook wel een paar voorbeelden aangeven, omdat je natuurlijk heel vaak ziet dat een plan dan in de nieuwe begroting wordt verstopt, zou ik het maar zeggen. En via die weg daar geld voor wordt gevraagd. Dat is een van de dingen waar je altijd op moet letten. Daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Een aantal voorbeelden bij de zienswijze. Nou, door het jaar heen zien jullie dit ongeveer op jullie afkomen. Die paragraaf verbonden partijen en al die PNC-producten. Je mag zienswijze op de begroting en jaarrekeningen. Af en toe nog een aparte zienswijze op een begrotingswijziging of iets. Soms ook op andere besluiten. Bijvoorbeeld het regionaal risicoprofiel van de veiligheidsregio of het beleidsplan. Afgelopen jaar is een zienswijze opgevraagd. Je kunt een periodiek gesprek aanvragen of je gaat met de heren hier eens in conclaaf van hey, zouden jullie dit of dit niet eens kunnen gaan doen of hoe zouden we dit en dit mee willen geven om een werk van te maken in die GR. En dus de nota die waar we nu naartoe gaan. Dus dit was even kort en krachtig wat algemene context.
En daar gaat de heer Verheul een vraag over stellen. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Tot nu toe een heldere presentatie. Dank u wel, Sjoerd, daarvoor. Sjoerd, activiteiten is inderdaad genoemd daar.
Je bent bijna niet meer hoorbaar en dan staat op mijn speakbrief dat ik je moet verwijzen dat daar een microfoon ligt. Nou, die het wel doet. Oh, daar komt er ook al een aan. Ja, we zijn aan het sparen voor een nieuwe. Komt goed.
Dank je wel. Sjoerd, wat ik je eigenlijk wilde vragen is, zie jij nog verbeterruimte om sommige zienswijzes wat eerder naar de raad toe te krijgen? Als in, we mogen soms onze mening geven, terwijl de deadline zeg maar al verstreken is. En ik snap dat wij als raad en ook de gemeente Sliedrecht daar niet altijd zeg maar iets aan kunnen doen. Maar zie jij iets, of waardoor wij als raad misschien nog daar eens een keer aandacht aan kunnen vragen, dat de cyclus wat beter aansluit op, nou, bijvoorbeeld die van Sliedrecht?
Meneer Swinkels.
Ja en nee. Wat we dadelijk hebben, zul je zien dat we krijgen de afspraak is dat de gemeenschappelijke regeling moet ongeveer 15 april al zijn stukken beschikbaar stellen. En soms zien we dat al eerder in concept hè, van een GR, met name ambtelijk krijg je dat dan al wel eens wat te zien. Dus dan kun je wel al wat doen. En bijvoorbeeld in dit jaar is het relatief ongelukkig, want hadden we voor de cyclus in mei, ik geloof de agendacommissie 22 april of 23 april was. Dus dan moet je eigenlijk als je die stukken allemaal formeel krijgt, moet je alles al in het college hebben aangelegd. Ja, je snapt dat niet lukt. En je kunt natuurlijk ook best nog wel, als er iets meer ruimte is, met een uitstel werken. Maar nu zijn we natuurlijk relatief laat met besluitvorming dit jaar, omdat we pas op 5 juli een eerste besluitvormende hebben. Maar ik heb tot nu toe altijd zo gewerkt, het college neemt een besluit van zienswijze, die stuur je alvast in concept naar die partij. En van dit is in ieder geval wat het college heeft vastgesteld, gaat nu naar de raad. Dan hebben we altijd een oordeelsvorming die ongeveer op die deadline valt van indienen. Dan geef je, en dat is tenminste tot nu toe is de ervaring geweest, dat altijd wel genoeg duiding geeft van hey, hier en daar komen nog wat accenten of deze zienswijze die zal zo wel in orde zijn. Dat geef je dan ook al mee en eigenlijk kan zo'n GR dan al richting een AB die hele zienswijze meenemen. Dus we hebben waarschijnlijk ieder jaar later een getekende versie ingestuurd dan de deadline. Maar we hebben nog nooit gehad dat ze die niet hebben meegenomen in de afwegingen. En dan wil ik ook nog wel zeggen dat die deadline tussen haakjes, want dat is eigenlijk een datum die zo'n partij dan aan ons aangeeft. Van nou, het zou wel handig zijn als je dat dan hebt, want dan kunnen wij het goed verwerken. En sommigen die noemen niet eens een deadline. Dus dat is, volgens mij moet je dat niet zo interpreteren. Dus voor die reguliere cyclus. Is het dus een beetje ja en nee. Het zou natuurlijk mooi zijn als het beter aansluit, maar ja, dan moet je eigenlijk als 7 Drechtstedengemeenten, soms wel 10 Zuid-Holland-Zuid, dat synchroniseren, dus dat is wel ingewikkeld. Je hebt ook wel dat er een aparte zienswijzeprocedure is. Hè. Bijvoorbeeld bij de DGNJ is dat met enige regel, maar veiligheidsregel vorig jaar ook. Dan is het soms wel, het past even net niet of net wel, en dan is het vooral aan de voorkant al goed zorgen dat je duidelijk maakt, ja, jullie willen een zienswijze van ons, maar geef ons dan ook wel genoeg tijd om dat proces te doorlopen. Want iedereen weet dat we niet in 1 week alle stukken bij de raad hebben liggen. Dus daar zit wel, dat ze ook aan de voorkant zelf daar scherp op zijn. En dan kan dat wel, maar voor dit proces zoals dat nu loopt met de jaarlijkse zienswijze, ja. Misschien dat we volgend jaar net door wat gunstiger zitten, maar eigenlijk maakt het in het resultaat maakt het geen verschil.
Oké, dank u wel. Ik zie geen verdere vragen, dus dan gaan we nu over naar het nota verbonden partijendeel.
Kevin op de doel. Waarom we nu actualiseren en omdat het ook een actualisatie is van 2017, met name even de focus op wat er nou aangepast wordt of toegevoegd en wat er verandert. Nou ja, we hebben het net al over die verbonden partij gehad. Hè. Soms moet je vanuit Den Haag, maar in de algemeenheid is het ook iets wat je zelf bepaalt of je het wil. Hè. Er is wat te kiezen. En als je dat wil, in welke vorm, et cetera. Dus je wil eigenlijk kaders, uitgangspunten voor die samenwerking, hoe je dat doet. Maar ook over het sturen, hoe je tijdens de samenwerking met elkaar samenwerkt. En wat doe je met wat in het verleden nog wel eens wat niet altijd even goed geregeld is. Wat doe je als je ermee wil stoppen en hoe evalueer je de samenwerking. Nou, in 2017 in ieder geval, en misschien dat er daarvoor ook alleen was, maar dat gaat mijn historisch besef even te buiten. Is dat via uitgangspunten en werkafspraken zijn die kaders vastgelegd. En nou, dat is een uitgangspunt, of dat hebben we gecontinueerd nu. Dat is volgens mij ook wel de gangbare manier, zeg maar, in den landen. En in 2017 hebben we dus afgesproken om iedere 4 jaar te vernieuwen. En vorig jaar is ongeveer de discussie al losgebarsten over de nieuwe WGR. Dus die zou aangepast gaan worden. Die treedt, is inmiddels politieke besluiten zijn genomen en gaat dus per 1 juli in werking treden. Dus leek het ons wel verstandig om daar even op te wachten en meteen de aanpassingen die daarin zitten te verwerken in de nota. In plaats van per se vorig jaar een nieuwe te maken en het nu nog een keer te moeten doen. En bovendien heeft ook de VNG heeft een aantal nieuwe instrumenten ontwikkeld die ook kunnen helpen. En die we meenemen komen zo aan de orde. Dus dat is even de reden waarom we dit nu doen, na 5 jaar in plaats van na 4 jaar. En een van de grootste discussiepunten waar we het net al even over hadden, die democratische legitimiteit, dat is de aanleiding ook van Den Haag om de wet gemeenschappelijke regelingen aan te passen. En het idee is dat de opties voor lokale raden verbetert om een grip en sturing vorm te geven. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, dus we geven de instrumentenbox, ik geloof dat hier onze expert een paar weken terug bij de avond van de gemeenschappelijke regeling hier een presentatie gaven, zat er ook een panel die ook zei van, nou ja, je hebt meer instrument of meer gereedschap, alleen je moet er nog altijd, je moet ze zelf uit de kist pakken en er zelf wat mee doen, anders helpt het eigenlijk helemaal niks wat er nu wordt geregeld. Dus het is wel aan ons met z'n allen, om het zo maar te zeggen, om ze dan ook te gebruiken en ook goed in te zetten, en dat zal nu niet zo makkelijk zijn. Een van die dingen die vorig jaar ook bij de GR Sociaal natuurlijk aan de orde was, was het instellen van de gemeenschappelijke adviescommissie van raadsleden voor een GR. Dus die optie is toen ook hier gezegd dat we dat graag zouden willen. En per 1 juli kan het dus ook met de nieuwe WGR. In de GR Sociaal is daar al in de tekst, zeg maar, al de optie voor opgenomen. Dat is een van de belangrijke zaken. Zienswijze is ook verruimd in de zin van dat er, ja, een vraag van...
Ik heb geen vragen. Ah, meneer Brandwijk.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Sjoerd, een adviescommissie is niet bindend, toch? Nee. Advies van de adviescommissie, oké. Okay. Nee. Dat was even ter verduidelijking van mij.
Een informele adviescommissie die eigenlijk het algemeen bestuur gevraagd en ongevraagd van advies kunnen voorzien. En je kunt natuurlijk, dat zou dan het idee is dat dan een afvaardiging is van de diverse raadsleden. Nou, ik heb mijn buurman hier destijds wel eens horen zeggen dat ook al iets is wat in een soortgelijke vorm vroeger ook bestond, om het zo maar te zeggen. En vroeger zeg ik dan, ja, tegen meneer Brandwijk kan ik dat wel zeggen, toch?
Ja, dat kan zeker.
Dus in die zin is dat ook weer, is het misschien weer, noem je dat, oude wijn in nieuwe zakken. Maar dat idee is, ja, en je kunt er natuurlijk wel zelf als raadslid erin zitten afspraken over maken waar je dan mee aan de gang gaat en waar je op adviseert en waarop niet. En nou ja, dat is dan uitwerking. Maar het idee is in ieder geval dat nou ja, meer feeling of binding biedt voor raadsleden met de GR. Maar die zienswijze is eigenlijk dat je niet alleen op begrotingswijzigingen, maar dat je ook afspraken kunt maken over allerlei andere besluiten aan de voorkant van waar je raden een zienswijze op in laat dienen. Nou, dit is zo'n voorbeeld van, nou ja, als je niks doet, zeg maar, ja, dan verandert ook niet het zienswijzeproces. Maar als je actief iets ermee zou willen, dan moet je dus ook actief de afspraken daarover in de GR aanpassen. Hè, van die en die en die soorten besluiten willen we een zienswijzeprocedure op doorlopen. Dus dit zijn wel dingen die, makkelijker gezegd dan gedaan zijn. Want dan moet je dan ook weer 7 raden voor hebben die dat willen doen of 10. Nou, en verder zit het vooral ook in de eindkant van hoe je zaken regelt over controle, evaluatie, functioneren, uittreden. De afspraken die daarin zitten, dat daar meer duidelijkheid over komt in een regeling. En hoe je daar de afspraken ook over vastlegt aan de voorkant. Dat zijn even grofweg de belangrijkste aanpassingen in de WGR. Sliedrechts aanpak staat in de nota verbonden partij 2017. Dat is, hier hebben we even samengevat, hè, van uitvoering van overheidstaken. Dat je dat in samenhang pakt, maar ook het onderzoek van die opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie. De VNG heeft eigenlijk een afwegingskader gemaakt, een soort van beslisboom, stappenplan. Eigenlijk deze aanpak, dat sluit ook heel mooi op elkaar aan, die dat eigenlijk ondersteunt of helpt om dat te doorlopen. Dus die is nu ook toegevoegd aan de nota. De beslisboom zelf zit dan als bijlage erbij. Maar eigenlijk is dus op het moment dat je het gesprek aangaat over hoe gaan we deze taak organiseren, gaan we daar in samenwerking, kun je dat dus doorlopen om te kijken hoe je dat het beste kunt doen of wil doen. Past dat mooi bij de aanpak van 2017 zoals die toen is verwoord. Ik heb hem hier nog even, gaan we niet helemaal doorlopen, maar daar komen al die zaken van publiek belang en kun je het aan de markt ook laten komen daar stapsgewijs in terug. Tweede werd ook al even aangehaald hier in die avond in de Lokhorst, is hoe ga je wat meer risicogericht een profiel maken van een GR om eigenlijk specifieker te sturen. Ook omdat ze helemaal niet hetzelfde zijn en financieel belang, inhoudelijk belang, welke risico's er op dit moment spelen, dat niet iedere GR is hetzelfde. En eigenlijk doen we nu bij wijze van spreken in het hoe we daarmee omgaan, doen we wel alsof ze hetzelfde zijn. Als je die activiteiten doen we bijna voor iedere GR hetzelfde. Terwijl je dus ook bijvoorbeeld als je het hebt over ze uitnodigen of een college een opdracht geven, kan een analyse van waar zitten nou onze belangrijkste punten, waar zitten de meeste risico's, kunnen dan best helpen om daar over na te denken en die dingen te formuleren. En het plan in de nota staat dat we dat gaan oppakken. Dus als jullie die nota vaststellen, is dat eigenlijk de opdracht om dat te doen. Hier staat overigens ter informatie terug in de raad, dat is wat in de VNG-stukken stond. Maar daar hebben we in het college over gehad om dat gewoon ook te laten vaststellen in de raad. Dus dat het eigenlijk het risicoprofiel is van iedereen. En dat je, je kunt daar een gesprek over voeren straks, over welke cyclus je daarvoor hanteert. Maar misschien dat dit is ook jaarlijks, als je rond die zienswijze zit, om dat daar aan te koppelen. En om een beetje een beeld te geven, je kunt aan de hand van vragen, en er zijn allerlei methodieken voor, waar allerlei gemeenten en de VNG mee werken. Kun je zo'n profiel opstellen en dan kun je ook hoog, laag, middel en hoe je je actieve rol invult. En je kunt er ook van dit soort tabellen mee maken waar je eens in. Dit is even enigszins fictief aan mijn eigen globale inschatting. Dus je moet niet per se zeggen rechts is het allerbelangrijkste. Nee, dat is even wat ik zo deels financieel en inhoudelijk even heb neergezet. Financieel is het redelijk objectief, maar. Je kunt zo wel gaan werken van waar zitten nou de grote en belangrijke dingen. En je hebt ook nog dit soort charts die je daarvoor kunt gebruiken. Waar je allerlei inhoudelijke dingen zeg maar bepaalt. En op die manier eens kijkt van hoe werkt zo'n GR en waar zitten de punten. Dus dit is eigenlijk het voorstel om dit uit te gaan werken en op die manier eigenlijk onszelf, en dan bedoel ik mezelf als organisatie, het college, maar ook jullie als raad te helpen van hé, waar moeten we komend jaar op letten? Waar zitten de pijnpunten? En hoe gaan we dan daar specifiek maatregelen voor treffen of opdrachten voor geven? Dat we daar ook, ook weer gericht op die grip en sturing om daarmee om te gaan. Omdat het, als je de nota verbonden partijen leest, is ook een groot deel gewoon een instrumenteel juridisch stuk, zeg maar. Hè, omdat dat ook met BBV, met de wet, allemaal te maken heeft. Maar uiteindelijk gaat het ook om hoe wij ons als eigenaren gedragen richting zo'n verbonden partij. En wat wij met elkaar afspreken hoe we dat doen. En wat we daarin belangrijk vinden, of we ze uitnodigen, of we ze goed kennen, of we gesprekken aangaan, dat soort zaken. En volgens mij kun je dat wel heel mooi kwijt in zo'n arrangement, om het zo maar te zeggen. En dat je daar ook gewoon eens met elkaar het gesprek over voert. Kees?
Nee, Ippel.
Ja, dankjewel. Dat wordt één document, mag ik hopen, met meerdere profielen erin. Dat we niet moeten gaan zoeken straks op welk profiel is hier nu van toepassing. En
nee, ja, dat is nog even uitwerking natuurlijk, maar dat gaan we een beetje gemakkelijk te interpreteren en duiden gaan we dat zeker doen. En daar zit dan heel veel achter, maar dat doen we daar, dat doe ik dan met de collega's allemaal.
Helder, dank u wel.
Iemand anders nog?
Zullen we even gaan vragen of iemand nog een... Volgens mij niet.
Goed idee. Mag ik of het in de ordersvormen was?
Ja, nee, de politieke oordeel komt in de ordersvormen van de vergadering. Dat heeft u heel goed, goed begrepen.
Misschien kun je ze wat uitlokken.
Ik lok als voorzitter niks uit. Ik ben alleen om deze vergadering te leiden. Dus gaat u verder.
Ja, we gaan redelijk snel, dus we komen al bij de zienswijze. Dus ik weet niet of het al 9 uur is. Of
het is 9:50, maar de batterijen schijnen er pas om 9 uur uit, heb ik begrepen. Dus. Ik heb geen idee, maar ik heb ook weinig mensen vragen horen stellen. Dus ik ga even naar de techniek kijken of zij kunnen inschatten of
we
dat...
Ja, ik ga gewoon door, hoor. Dan passen we dadelijk wel...
Ja, de techniek klinkt van ja, dus we kunnen gewoon verder als de raad het ook wil. Dan gaan we gewoon verder. Gaat u aan.
Gaan we door naar de zienswijze op de jaarrekening en de begrotingen. Ik leg dadelijk even wat uit waar ik op zou letten. En dat zouden jullie dus ook kunnen doen, maar dan moet je vooral ook zelf bedenken.
Ja, waarbij dan even voor de nieuwe raad zijn het ik in deze het college is.
Ja, ik ben weer de fractiespecialist overleg gewend.
Dat klopt, en je zit nu in een beeldvormende vergadering naar het college spreekt.
Wat ik het college zou aanraden om te...
Juist, dat is de goede woorden.
Ja. Nee, dat ja. Wat ik hier namens het college sta te vertellen.
Ja, wat het college...
We gaan natuurlijk dan ook even inzoomen op de GR en op het eind ook even de samenvatting van wat ook een beetje het totaalbeeld is. Een jaarrekening wordt de verantwoording afgelegd over wat ze hebben gedaan richting jullie als eigenaren van de GR, de verbonden partij, dus ook op inhoud. Wat hebben we gedaan, wat hebben we uitgevoerd en hoeveel hebben jullie ervoor betaald, wat heeft het gekost en was dat meer of minder dan we hadden gedacht. Er zal ook altijd iets over weerstandsvermogen en risico's zijn en wat ik net al zei, waar je altijd op kunt letten is vooral meer de structurele of incidentele afwijkingen van wat ze begroot was. Dat maakt ook nog wel verschil of er een keer iets ergens wat duurder is geworden door een bepaalde omstandigheid of dat echt een structureel probleem is waar je op een gegeven moment wat grotere impact kan gaan hebben. Een beetje een algemeen. Hè. Bij een begroting is het eigenlijk wel andersom, maar wordt er toelichting gegeven wat ze gaan doen, hè, wat ze willen bereiken, hoe ze onze opdracht gaan uitvoeren, wat we met elkaar hebben afgesproken in een GR-tekst of in een aparte opdracht dat we willen doen. Daar komen ook best vaak dus nieuwe beleidsvoorstellen in terug. En wat ik toen straks al zei, is dat als iets geld kost, moet je een zienswijzeprocedure doorlopen en ik snap ook heel goed dat ze dat dan denken, nou doe ik dat meteen als we de begroting hebben, want dan kunnen we dat in één keer doen. Alleen het effect is wel dat dat nog wel eens dan ondersneeuwt in het hele begrotingsverhaal en dat er een vrij summiere uitleg komt. Niet altijd, maar dat is wel altijd iets om even alert op te zijn. Hey, er zijn nieuwe beleidsvoorstellen met een bepaalde claim. Wordt dat dan wel genoeg onderbouwd en wat vind ik ervan? En wordt het niet ergens een beetje weggemoffeld, om het zo maar te zeggen. En hopelijk is het niet, ja, dat is een beetje gechargeerd gezegd. Sorry. Maar goed, dat zijn wel de dingen waar je een beetje alert op kunt zijn. En natuurlijk, hoe ziet het meerjarenperspectief eruit? Is die sluitend? Dat soort vragen, wat zijn de risico's? Dat zijn toch de dingen waar je als eerste op let. Het is ook vaak even een scan van wat er allemaal in staat in al die pagina's. En dit zijn dan van die dingen waar je even op kunt, alert op kunt worden. De GR Sociaal, die hebben een fors positief resultaat voorlopig. Dan denk je, ja, waarom? Dat heeft dus heel erg ook met corona te maken. Dat allerlei initiatieven veel stil hebben gelegen, konden niet uitgevoerd worden. Ja, dan wordt het geld ook niet uitgegeven. En dan hou je een boel over. Misschien nog wel goed om even resultaat voor bestemming en resultaatbepalende onderdelen uit te leggen. We hebben daar verschillende afspraken ook in het financiële regime, zeg maar. Je hebt bepaalde taken worden afgerekend gewoon op werkelijke kosten van de gemeente. Dus wij als Sliedrecht hebben we die kosten gemaakt, want dat hebben ze uitgevoerd, wordt met ons afgerekend. En ook onderling met Zwijndrecht, daar zit geen verbinding in. En je hebt taken waar je eigenlijk een solidariteit hebt. En het dus volgens een verdeelsleutel verrekend wordt over alle deelnemers. En daarin wordt dan, dat resultaat wordt dan ook weer volgens die verdeelsleutel evenredig uit terugbetaald. Dus dat is even het verschil daarin. Dus je ziet dus ook de 3 miljoen zit hem veel meer in die dingen die afzonderlijk worden afgerekend. En het resultaat van bestemming, dus wat voor gemeenschap voor alle 7 geldt, wat je dus terugkrijgt. Daarvoor dat is een veel kleiner deel, voor Sliedrecht zo'n 45.000, wat dat positief is. Nou ja, in 2021 hebben we natuurlijk nog veel corona, toeslagenaffaire, de hele transitie waar we hier druk mee zijn geweest. En op inhoud toch wel interessant en ook wel zorgelijk is het bijstanddossier en de WMO-gebruik. Met name die bijstandsdossier is in Sliedrecht specifiek wel opvallend dat dat stijgende is. En dat is ook een niet in lijn met wat bijvoorbeeld in Den Landen en in Drechtsteden breed eigenlijk gebeurt. Dus dat is iets waar we nu ook waar je ook echt op in wil zoomen van hoe komt dat nou? Ja, er zijn wel wat verklaringen in beeld, maar dat waar je dus ook wel echt wat mee wil doen. En de WMO-gebruik, ja, dat heeft natuurlijk ook alles met een vergrijzende samenleving te maken. Maar dat blijft stijgen en dat is al jaren een aandachtspunt. Maar ook dus in 2021. Dus je ziet ook in richting 2023 dat die kosten verder oplopen. Dat we daar ook naar vragen van, hey, hoe kun je nou met die financiële bandbreedte, kun je lokaal namelijk nog wat meer opvangen. En heb je ook meer lokale ruimte om om eigen afwegingen te maken. Goed om te zeggen, wij moeten de wettelijk gezien de begroting van een GR overnemen. Dus wat dat gaat kosten, komt ook in onze begroting en bepaalt dus ook heel erg hoeveel ruimte we zelf hebben voor onze wat wij doen. En op het moment dat daar dus wat meer ruimte, wat meer flexibiliteit in zit, kunnen we daar ook wat meer eigen afwegingen in maken. En het blijft alweer die 0,4 miljoen 2025 en 0,8 miljoen 2026. Dus dat is nog meer dan we eigenlijk, je hebt al een meerjarenperspectief dat al oplopend was, dus de oploping is weer nog wat steiler geworden als het ware. Die heb je dus weer op te vangen straks, dat doen we nu in het risicoprofiel van onze eigen begroting. Maar het geeft wel aan dat je nog steeds, er is wat te doen in het sociaal domein, om hoe we die kosten, maar ook de zorg natuurlijk op niveau wel kunnen oppakken. En specifieke aandacht zit er dan nog in, wat we net al zeiden, het bijstandsbestand, maar ook hoe je met de wet schuldhulpverlening, hoe we daarmee om kunnen gaan. Dus wordt in de zienswijze ook aandacht voor gevraagd. en bijdrageverordening met ook de beoogde samenvoeging van het Drechtwerk en GR Sociaal, waarbij het natuurlijk ook twee aparte financiële regimes, om het zo maar te zeggen, weer in elkaar voegt. Van hoe past dat dan en hoe is dat uitlegbaar? Ook met wat we net met solidariteit en welke afspraak je daarover maakt, dat dat wel een belangrijk aandachtspunt is in de in hoe we dat verder oppakken in de invlechting. Dus dat is een beetje de hoofdlijn wat in die zienswijze op de GR Sociaal staat. Drechtwerk. Positief resultaat in, ik zie 2020, maar 2021 zijn. Nou, natuurlijk ook met corona, maar ook het bedrijfsresultaat positief. Dus eigenlijk het moet ik wel zo zeggen, Drechtwerk heeft altijd een extra bijdrage van de gemeente nodig, omdat we te weinig geld krijgen van het Rijk om dat sluitend te doen. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. Alleen die bijdrage valt dus wat lager uit in 2021. Dan beoogd. En ook voor de langere termijn is het ook die bijdrage, het meerjarenperspectief is neerwaarts bijgesteld. Dus dat is eigenlijk, ze doen het goed. Hopelijk dat ze dat vooral ook blijven doen. En zeker ook als dat de samenwerking met de GR Sociaal geen samenwerking meer is, maar dat dat een geheel gaat worden. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat we net bij de GR Sociaal zaten. En we hebben hier natuurlijk ook die ConfetBV-lening waar al jaren ook extra aandacht voor is. En volgens mij vooral ook van aan mijn rechterzijde. En daar zijn ook weer stappen in gezet, dus daar zeggen we ook wat over. Dus dat zijn een beetje de hoofdpunten van het Drechtwerk. De omgevingsdienst. Positief resultaat, dat is mooi. Dan mogen ze 47.000 mogen ze hun weerstandsvermogen op peil brengen. En dan hebben we dus nog 220.000 over. En dan vragen ze of ze dat mogen houden om extra weerstandsvermogen te hebben. Vanwege de inflatie, onzekerheden. En dan krijgen de gemeenten dus geen, er wordt niks teruggestort. In de zienswijze zullen wij zeggen, en dan zeggen wij, we hebben geconstateerd dat eigenlijk een beetje daarbij blijft. Dus niet echt een heel gemotiveerd voorstel onder zit. Dus in de zienswijze zullen we neerzeggen, stort het eerst maar eens terug naar de gemeenten. En als u met een goed voorstel komt waarom er een hoger weerstandsvermogen nodig is, dan zullen we dat met een aparte procedure kunnen beoordelen en dan kunt u het misschien alsnog krijgen afhankelijk van de uitkomst daarvan. Dus overigens wel weer een mooi voorbeeld daarvan. Dit is een afspraak die we regionaal eens hebben gemaakt. En wij dienen dus die zienswijze in van dat we zeggen van we willen het eigenlijk terug hebben. Alleen een AB heeft natuurlijk meerdere gemeenten en in dit geval ook een provincie. Dus het is ook wel zaak dat daar dan een meerderheid voor is om deze methodiek te volgen. En als dat niet zo is, dan kunnen wij dat heel leuk vinden dat ze het terug moeten storten. Maar dan besluit het AB van dat niet gebeurt. Dan zal de portefeuillehouder hier daar waarschijnlijk tegenstemmen. Maar dan is het meeste stemmen gelden. En dat is weer even een voorbeeld van dat je met die samenwerking dus ook een stukje autonomie uit handen geeft. Maar goed, we zullen zien. Wij houden ons in ieder geval in de zienswijze aan het uitgangspunt dat met elkaar is afgesproken. Dus dat gaan we begroting 2023, de omgevingswet, ook doordat die steeds wordt uitgesteld en wat dat dan allemaal ook digitaal is, dat brengt de nodige onzekerheden met zich mee voor de omgevingsdienst. En we hebben weer eens te maken met een taak die naar de gemeente gaat, in dit geval vanuit de provincie, maar dat is ook door het Rijk bepaald, dat zijn bodemtaken, dat speelt ook al een tijdje, waarbij er eigenlijk ook weer middelen meekomen, of in ieder geval niet genoeg, waardoor dat is in ieder geval een van de oorzaken waardoor een structurele bijdrage daar wat omhoog moet. En dat dus nog steeds die lobby voor wel taken, geen geld, ook hier weer doorgezet moet worden. En dat die ook urgent is. Maar dat is in ieder geval een van de belangrijkste taken, of de redenen waarom die bijdrage vanuit de gemeente, de eigenaren, bij de omgevingsdienst wat omhoog gaat. De veiligheidsregio. 1,9 miljoen negatief in 2021. Die, jullie weten denk ik nog wel dat we een paar jaar geleden zijn, is Vijfveren Landen is ontstaan als gemeente, maar Leerdam en Zederik zijn daardoor uitgetreden uit de veiligheidsregio en die zijn naar Utrecht gegaan. En daar is een transitievergoeding met veel gesteggel over betaald. En daaruit worden eigenlijk de frictiekosten die uittreding had, worden daaruit betaald. Maar dat is nu op met deze 1,9 miljoen. In 2021 is het beleidsplan hier ook in de Raad nog besproken geweest met de zienswijze. Dat zit op inhoud zijn daar de zaken en natuurlijk de aanpak in de coronacrisis vanuit hun. En voor de nieuwe begroting, maar dan ga ik ook even naar rechts kijken, omdat daar onze burgemeester natuurlijk in het AB is een vrij intensief traject geweest, ook over de kosten en de financiën. En dat heeft in het begroting 2003 natuurlijk ook geleid tot een voorstel om dat structureel te versterken. En misschien dat de burgemeester daar nog wat over wil toelichten.
Het gaat hij heel kort doen.
En geluid. Ja. Maar dan kan dat toch tot 9 uur.
Ja, dat is 10 minuten. Dat lijkt me iets te lang, maar het is een korte toevoeging. Het is een uitleg over de zienswijze. Dus.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb het ook al een keer eerder als portefeuillehouder ook gedeeld in uw raad, dat we eigenlijk al een jaar lang nu in gesprek zijn geweest in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio over het financieel perspectief. Niet alleen vanwege het meerjarenbeleidsplan, maar ook vanwege de uitdagingen waar de veiligheidsregio voor staat. Want we zijn een relatief kleine veiligheidsregio, maar dat heeft ook consequenties. We zitten ook in een dichtbevolkt gebied met een hoog risicoprofiel. Voor degene die de sessie op, wat was het, 6 mei of zo, de voorlichtingssessie, 11 mei, sorry, bijgewoond hebben dat misschien ook gehoord. Hè, met veel infrastructuur, dus dat maakt ook dat de risico's alleen maar toenemen en groot zijn. En dat je ziet in de afgelopen jaren, sinds het ontstaan van de veiligheidsregio in deze vorm, dat is sinds 2014, is er zo'n 11 miljoen, ruim 11 miljoen zeg maar, bezuinigd op de veiligheidsregio. En ook teruggevloeid naar de gemeentekassen. Dat is mooi. Maar de veiligheidsregio loopt tegen haar grenzen aan, gezien ook de investeringen die nodig zijn. Nou, daar hebben we een jaar lang in het algemeen bestuur in verschillende sessies over gesproken. Omdat dat voor ons geen vanzelfsprekendheid was. Dat we dan ook dat zou moeten leiden tot een hogere bijdrage van de gemeente. Maar we zijn het algemeen bestuur en ik ook zelf als portefeuillehouder ben er wel van overtuigd geraakt dat het echt nodig is om een extra impuls aan de veiligheidsregio te geven. Om de noodzakelijke investeringen te doen. Maar tegelijkertijd ook nu al de hogere kosten, bijvoorbeeld door een CAO en andere exogene factoren, nu al te kunnen opvangen. En je ziet ook dat hier, precies wat de heer Swinkels zojuist ook noemde, zo'n veiligheidsregio, net zoals andere verbonden partijen, mogen geen grote reserve aanhouden. Dus het houdt nu echt gewoon op. Dus er moet ook wel echt een investering komen om echt meer te doen. Maar als portefeuillehouder ben ik ook wel kritisch geweest, en nog steeds in het algemeen bestuur, over wat dan aan extra investeringen nodig is om die veiligheidsregio op niveau te houden en waar nodig verder te brengen. Dus echt de nut en noodzaak van extra investeringen ook steeds ter discussie te stellen. Dat is vandaar ook de tekst die u in het concept zienswijze terugziet, waar het gaat om de zienswijze ten aanzien van de risk factory. Daar is ook het algemeen bestuur ook kritisch op. En daarom ook de suggestie om dat in uw zienswijze als raad ook mee te nemen. Want als je dan zoveel extra geld vraagt van gemeenten, moet je ook wel overwogen en zeer overtuigd zijn van de nut en noodzaak van de extra investeringen die je doet. Dank u wel, voorzitter, ter toelichting.
Dank u wel, meneer De Vries.
Precies.
En meneer Swinkels gaat weer verder.
Ja, precies. En in beeld ziet u op welke bedragen het gaat voor Sliedrecht dan, die iets meer dan de 100.000 euro per jaar. Dus dat is dat waar we dan over spreken. En hier staat er wel een beetje in wat we in de zienswijze ook wat net werd uitgelegd. Dus een kruisje bij de risk factor. Nou ja, als we het dan over geld hebben, dan komen we ook vaak bij de DGNJ uit. En dan valt 120.000 euro soms wel weer mee. De jaarrekening is met name de SOJ fors negatief. Waarbij dan opvallend is, hè, wordt ook afgestapt van solidariteitsbeginsel, dat er enorme verschillen zijn tussen de gemeenten. Dus er is 6 miljoen staat hier, maar Sliedrecht heeft een klein voordeel. Dus dus dat valt dan ergens anders, maar je weet ook nooit bij wijze van spreken of het volgend jaar niet andersom is. En in de zienswijze zeggen we ook van ja, pak vooral ook aandacht in hoe je dat nou begroot en hoe je die prognoses maakt. Omdat wij moeten dingen in onze begroting opnemen en dat perspectief meenemen. Alleen als dat steeds tot verrassingen kan leiden en ja, soms is het een gunstige en soms een onaangename. Ja, dat maakt de voorspelbaarheid ingewikkeld en dat is wel belangrijk in die financiële fluctuaties. Dus dat is een van de punten ten aanzien van de jaarrekening. Voor 2023 is er wel een wat aparte keuze gemaakt. In de zin van dat er een forse kostenstijging zit in de begroting. Eigenlijk meer dan ongeveer 1 miljoen erbij wat we als direct moeten betalen. Omdat het AB eigenlijk heeft, ook in de zienswijze aanbiedingsbrief die jullie misschien, of die jullie nog gaan lezen of misschien al hebben gelezen. Waar ze zeggen van ja, je mag ook een gemotiveerd, realistisch tegenbod doen. Dus eigenlijk mogen wij in onze zienswijze zeggen, ja, jullie hebben in de ontwerpbegroting 8,8 miljoen voor Sliedrecht hier bij de jeugdzorg opgenomen, maar wij vinden dat, en dan komen we ongeveer, je ziet het daar, 7,9 miljoen wordt in onze zienswijze voorgesteld. En dat komt eigenlijk op een aantal redenen. Een paar uitgangspunten die ze gebruiken voor de begroting voor 2023. Dat is dus het uitgangspunt van 2021, de jaarcijfers, hè, dat die dus beperkt betrouwbaar is. We hebben een uitgangspunt dat we geen volumegroei nu zien. En we willen vasthouden aan de taakstelling die de DGJ nog heeft en die ze niet invullen in de begroting 2023. En die twee, hè, die zie je dan rechts. Kom je over op een klein miljoen uit, zeggen van nou die gaan we dus nu niet mee begroten. Dus ons tegenbod, hè, om de linker kolom zijn onze argumenten, beperken we tot 7,9 miljoen. En dat zal in de kaderbrief denk ik ook nog, ik zie wat vingers.
Ik denk, ga jij je verhaal af laten maken?
Ja, dan gaan misschien we dat ik nog één zin zeg, dat in de die taakstelling van 4 ton, het wordt, maar dat komt daar in de kaderbrief al aan de orde, wordt toch wel gereserveerd hier als, zeg maar, voor het geval dat het allemaal niet lukt. Dus dat we niet over een jaar dan daar weer een probleem mee hebben.
Meneer Brandweer heeft daar een vraag over.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik denk dat we eerst met de vraag van de heer Ippel kunnen doen. Ik heb een vraag, ik moest even iets opzoeken. Dat heb ik nu gevonden over een vraag die ik eigenlijk al eerder had willen stellen, maar dat moest ik eerst dit even opzoeken.
Heer Paul.
Ja, ik heb er nu twee.
Gaat u gang.
Ik zie de taakstelling, daar staat achter, dat was uit de slotzin van meneer Swinkels, dat we dat wel reserveren in de risicoparagraaf, denk ik dan. En dat geldt dat niet voor dat hele miljoen, dacht ik.
Nee.
Met als reden dat wij echt geen volumegroei zien. Maar dat de GR hem wel ziet, dan lijkt het me nog steeds een risico.
Ja,
meneer Swinkels.
Nou gaan we mijn expertise een beetje te buiten. Dus die vraag zal of bij de kaderbrief zeker beantwoord worden door mijn financiële collega's. Maar wat ik kan zeggen is dat dat die volumegroei, dat we dat als een realistisch uitgangspunt zien, dat dat op die manier minder kan. En dat we met die taakstelling, dat we dat dus wel achter de hand houden om als risico. Dus ja, nou zeg ik eigenlijk wat ik net heb gezegd. En meer de techniek, of we moeten het even technisch met onze concerncontrole verder oppakken, maar dat...
En als ik de vraag, meneer Ippel, hoe gaan we dit doen? Want nu zweeft het komt bij de kaderbrief, zweeft een beetje in de ruimte. Gaat hij de vraag nog technisch stellen, want dan is het zeker geborgd. Of gaan we een andere vorm zoeken waarin we een antwoord krijgen op deze vraag?
Ik ga er nog even over nadenken hoe ik hem ga stellen. Of dat ik hem bewaar tot ordersvormen. Of,
dat kan ook nog natuurlijk, ja. Is goed.
Zorg ik dat ik hem dan al uitgezocht heb.
Dan kan meneer Paas beantwoorden. Dat komt allemaal goed dan, hè? Je had een tweede vraag, maar...
Nee, ik heb ze heel kort achter elkaar gesteld. En u gaf in uw eerste zin al antwoord op mijn eerste vraag.
Ah, kijk, heel snel. Meneer Brandwijk is inmiddels klaar, ja?
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. De heer Swinkels gaf in zijn presentatie aan dat er ook een stijging was eigenlijk in het bijstandsniveau. Nu is er vorig jaar door de SGP ChristenUnie een amendement ingediend, Sliedrecht schuldenvrij en actief. Daar is meer dan 1 miljoen euro voor vrijgemaakt. En dan zie je toch een, onder andere voor het opkopen van schulden, training en begeleiding daarvan. Is daar al iets van zichtbaar? Wordt er iets gedaan met dat geld om mensen dus niet in de bijstand te laten komen? Kan u er iets over zeggen?
Daar kan ik niet veel over zeggen, maar misschien rechts al iets.
En heel kort aan de heer Paas, want we zijn wat vroeger om het te laten antwoorden, want het valt ook even bij te zien, zei ze, maar het is wel een goede vraag. En meneer Paas heeft een antwoord, dus dan zijn we gelijk klaar.
Ja, er is volgens mij een CWB over verschenen, doe het even uit mijn hoofd, dat vanaf 1 april of vanaf 1 juni er actief mee wordt gewerkt. Dus er zijn nu nog geen resultaten, logischerwijs, zichtbaar.
Oké, dank u wel. Helder antwoord. Dan kan de heer Swinkels zijn verhaal vervolgen.
Ja, en onderin staat nog, dat is weer een voorstel van meldpunt zorg en overlast, wordt meer geld voor gevraagd. Het is dan een voorstel wat meer in de positieve zin. Dat we eigenlijk vanuit de, nou dan dat we daar wel akkoord mee gaan, is in ieder geval het voorstel in de zienswijze. Dat zit hem vooral vanuit het belang van de van dat meldpunt en ook in de hele keten, zeg maar, van samenwerking. En nou, we zeggen daar ook wel iets over hoe je dat lokaal daar een bijdrage aan zou kunnen doen. Of dat daar ook nog wel opties zijn. Nou, dat is dus ook nog een punt wat daar wel in meegenomen wordt. Maar dat is dus wel ook weer een voorstel in de begroting voor een best wel forse ophoging. Dus wat al wat aandacht vraagt. De laatste, Gevudo. Nou, in die zin, Gevudo is natuurlijk vooral aandeelhouder van HVC, dus de begroting van Gevudo stelt niet zoveel voor. Dus in die zin is de zienswijze ook niet echt op de begroting van Gevudo heel van belang. Maar in algemeenheid zeggen we daar wel iets over. We hebben onlangs ook een CIB gehad over wat daar allemaal speelt. En met nieuwe aandeelhouders bij HVC, met de energietransitie en de rol van HVC daarin. En dat we wel wat zeggen van ja, hoe je als Gevudo daarin wel een goede rol moet pakken, waarbij je vinger aan de pols houdt, maar een HVC ook de ruimte biedt om zijn ontwikkeling te doen. Waarbij ook met name die financiële investeringen en risico's natuurlijk wel een rol spelen. Nu zijn op zichzelf valt dat wel mee, maar de HVC heeft natuurlijk een wat in die CB ook stond, de koers richting 2027 om financieel, hoe moet je het zeggen, onafhankelijk van de garantstellingen van de aandeelhouders te kunnen opereren. Dat lukt ook, of tenminste ze zijn op de goede weg. En onder andere met nieuwe aandeelhouders. En dat betekent ook weer dat wij voor die garantstellingen krijgen wij provisie ongeveer 60.000 euro per jaar. Dat neemt dan dus wat af, omdat je eigenlijk een kleiner risico loopt, is ook je provisie wat lager. Nou, het gaat om relatief kleine bedragen, maar dat is dus wel een trend die, als het goed is, de komende jaren door wordt gezet. Ik heb het nog even meerjarenperspectief nog even samengevat. Dit zijn eigenlijk de cijfers zoals we die uit die begrotingen kunnen halen. Dus dan zie je ook de minnen en de plussen. Sommige zijn nog niet helemaal precies, ook met de kaderbrief voor de GR Sociaal heb je ook nog de buigramingen moeten nog definitief worden. En kun je dus, en dan wordt het helemaal duidelijk, maar dit is dus even om het beeld te geven van welke richting het opgaat. En met mijn circulaire al die gegevens die straks nog komen, wordt dat natuurlijk nog preciezer gemaakt in de financiële, in de lokale begrotingen. Waarbij de GR Sociaal dus voor de komende jaren nog wel in het meerjarenperspectief paste. En dan moet ik wel de opmerking maken dat je al vorig jaar al een oplopend meerjarenperspectief had waar wij rekening mee hebben gehouden in de begroting. Hè. Dus het is niet zo dat het ineens goedkoper wordt, maar het wordt minder duur dan we vorig jaar dachten, om het zo maar te zeggen. Maar dat geldt dus niet meer voor 2025 en 2026. Dan, wat ik net al zei, die lijn die stijgt verder. En dat zie je ook bij de DGNJ, dat zijn... Ja, als je het echt hebt over de grote bedragen, zit het gewoon daar in de financiële risico's en fluctuaties. Dus dat, dat zijn in financiële perspectieven in ieder geval de grote aandachtspunten. Ik heb hier nog even wat risico's die je daar die je op een lijn, op een rijtje zet. De meeste zijn wel wat aan de orde geweest. Die komen ook in de zienswijze aan de orde. En Nee, dat zijn dus ook dingen waar je mee in de gang kunt straks misschien met zo'n risicoprofiel. En daar komen er nog allerlei andere onderdelen bij. En eigenlijk zijn deze, die punten die ik nu heb genoemd, die hebben we geprobeerd om die in die zienswijze brieven zeg maar uit te werken. En daar vragen over te stellen of verzoeken te doen of informatie te vragen of een opdracht te geven. Nou, dat moet, als het goed is, herkenbaar zijn als jullie ze straks doornemen. En het zijn natuurlijk zienswijzen van de raad. Dus jullie zullen in de volgende vergaderingen daar ook mee kunnen doen wat jullie goed achten. En ik hoop alleen dat dit een beetje helpt om die hele bulk van stukken door te nemen. Wat voor de een misschien wat makkelijker is dan voor de ander.
Oké.
En dat was het.
Dankjewel. Meneer Swinkels, voor deze heldere presentatie. Ik ga nog even de zaal in kijken of daar nog aanvullende vragen voor zijn. Behalve de twee van de voorzitter, de heer Ippel.
Nou, niet de vraag specifiek, maar een hartelijk dank aan de heer Swinkels voor de heldere uitleg en de tools die we weer meekrijgen om de komende week aan de slag te gaan. Dankjewel.
Is goed, dank u wel. En dan heb ik nu de vraag aan mijn linkerkant stellen. Over de zienswijzen, want die zijn zojuist door de agendacommissie goedgekeurd naar de agenda van 14 juni. Ja, dat klopt inderdaad. Dus die verschijnen ergens morgenochtend in jullie systemen om ze te gaan lezen. En dan heb ik zelf nog één vraag aan de heer Swinkels voor de nieuwe raadsleden die hier zitten. Die gaan natuurlijk vanavond heel enthousiast al schrijven en dingen doen. Kunt u nog één keer uitleggen hoe de zienswijzen die straks ingediend worden gewogen worden in die diverse GR'en en samenwerkingen? Want we bepalen het niet zelf, maar met elkaar, toch?
Ja, nee, dus een GR krijgt, bijvoorbeeld de GR Sociaal, krijgt 7 zienswijzen binnen. Die worden dan door het dagelijks bestuur met het ambtelijke organisatie worden die gefileerd en voorzien van een reactie. Hè. Hoe gaan we daarmee om? Deze zienswijze passen we de begroting erop aan. We doen er niks mee, want de andere 6 zijn een andere mening toegedaan. Dus er komt als het ware een nieuwe begroting, een definitieve begroting, met een, ja, net als je met de planologische procedure hebt, zeg maar een zienswijzenstuk waarop al die zienswijzen zijn samenvat met hoe ermee om wordt gegaan. En dat wordt dan in het algemeen bestuur wordt dat besproken en wordt daar een besluit over genomen. En dan, wij zitten niet in een dagelijk bestuur, maar dan zit dus ook onze portefeuillehouder aan tafel. En dan gaat volgens de stemverdeling wordt er dan een besluit genomen over de definitieve begroting en hoe er met de zienswijze wordt omgegaan. Dus het is ook wel de zienswijze die je indient, daar dien je ook meteen een opdracht mee in aan de heren hier rechts om zich hard te maken om dat ook in het AB voor elkaar te krijgen. En van die zienswijze reactie krijgen jullie volgens mij ook altijd de afschriften komen dan weer terug in de raad met hoe daarmee om is gegaan. En dan word je soms blij en vaak misschien heeft het wat minder effect gehad. Ja.
Oké. Helder, dank u wel. Ik zie verder geen vingers meer vragen enzovoort. Dan zijn we volgens mij klaar met deze presentatie. En als ik het goed heb gezien, ook klaar met deze vergadering.
Mag ik nog één slotding
meneer
zeggen?
Swinkels, meneer Swinkels gaat nog even een mooi slot zorgen.
Dan roep ik meer op, zeg maar. Kijk, dit vraagstuk best saai. In de zin van het is heel juridisch en technisch en verbonden partijen. En die zienswijzen gaan al wel iets meer op de inhoud. Maar vooral dat je zelf ook vanuit die inhoud eens nadenkt van wat je nou wil en hoe je met college, met ons daar, dat je dat, wat, op die manier is dat denk ik een veel interessantere manier om mee te werken, van hoe kunnen we dat nou, wij zijn eigenaars, ze zijn van ons, hoe kunnen we ze nou beter ook voor onszelf benutten en dat vooral ook vanuit de inhoud te doen om een beetje, ja, uit de, ik sta het graag te vertellen hoor, maar de governance is toch iets minder waar we het verschil mee maken dan met gewoon wat we op de inhoud willen bereiken en met wat voor projecten we goed zouden kunnen doen. En vooral ook, het is niet makkelijk als raadslid van een afstand, hoe kun je nou, hoe wil je daar ook in ondersteund worden en hoe kunnen we dat doen? Het zou een mooi traject zijn in het hele risico aanpak om dat ook wat meer portefeuille te geven. Dat wou ik even als slotstuk zeggen.
Is goed. Nou, dat was niet helemaal het slotstuk, want de heer Paas heeft ook nog even aangegeven iets te willen zeggen. Dus dat wordt echt het slotstuk. En die heeft daar 51 minuten voor, dus dat gaat helemaal goed komen.
Ja, tijdsredes zijn meer aan de andere kant van mijn partij, zeg maar, voorbehouden.
Ah, oké.
Allereerst, meneer de voorzitter, dank u wel. Nog even een aanvulling op het antwoord wat ik zojuist gaf aan de heer Brandwijk. De CIB waar ik het over had, die was de CIB van 25 januari dit jaar. En ik noemde 1 juni. Maar ik kreeg net door dat de medewerker die zich echt specifiek focust op zeg maar dat bijstandsbestand en die participatie bevorderen, die begint op 1 juli.
1 juli, oké. Okay.
Waar in de CIB nog wordt gesproken over die werving, maar die begint dus 1 juli. Dan in aanvulling met de laatste slotwoorden van de heer Swinkels. De uitnodiging aan de raad ook om vooral zeg maar, te kijken bij die notenverbonden partijen naar het onderdeel risicoprofiel. Hoe spreken we met elkaar af welke verbonden partijen de aandacht krijgen, veel aandacht krijgen, welke weinig aandacht krijgen. Dat geldt dan namelijk aandacht van u. U mag van ons als deelnemers in het algemeen bestuur de onverdeelde aandacht verwachten. Die zullen we ook geven. Eén belangrijk aspect wat de heer Swinkels niet heeft benoemd, maar dat is de functie van een rapporteur. En dat is iets wat u als raad zou kunnen overwegen om uit uw midden per verbonden partij één of twee mensen aan te wijzen die als het gaat over die verbonden partij datgene voorbereiden namens uw raad. En dan hoef je niet met z'n allen op heel veel verbonden partijen in te zoomen, maar dan kun je per tweetal of drietal of eental iemand heel specifiek op een verbonden partij inzoomen, daar een voorstel ook voor doen, zodat u als raad zeg maar meer op de inhoud, wat de heer Swinkels ook zei, het kunt aanvliegen. Dus die twee dingen zou ik u mee willen geven en dat is misschien goed om daar ook met elkaar een debat over te voeren of dat een goed idee is en hoe dat dan uitvoering zou kunnen krijgen.
Oké, okay, dank u wel. Dus de optie voor de rapporteur zit dan bij de stukken, begrijp ik. Dus dat, daar kunnen we dan na 14 juni verder over discussiëren. En ik zie al heel veel enthousiaste vingers van mensen die het willen zijn, dus dat gaat helemaal goed komen. Oké, okay, nou dan zijn we nu echt bij de sluiting aangekomen. 48 minuten te vroeg, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik wens iedereen een fijne avond. Mensen thuis, bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En hierbij sluit ik deze vergadering. Dank u wel.